Hallo en welkom bij de Kai Podcast, de podcast over de kunst van het mooie leven. En vandaag wil ik het met je hebben over de toekomst in aflevering 8. Ja, de toekomst, dat is iets waar ik me echt al jaren over fascineer en waar ik me over kan blijven fascineren. Want het is een soort onbekend iets waar je over kan dromen, waar allemaal verlangens van je kunnen plaatsvinden of niet kunnen plaatsvinden en een heel leven kan voltrekken, maar het kan ook heel anders lopen. En het is eigenlijk gewoon een heel vaag iets in je leven. Maar wel iets waar we ons allemaal wel heel veel mee bezighouden. Is het niet positief, weet je, over de dromen die je hebt, maar ook over het gevaar wat je kan lopen of de nare dingen die je nog mee kan maken. En daarom, dat maakt de toekomst wel bijzonder fascinerend. Ik kijk nu zelf heel erg naar de toekomst op een manier die ik heel erg herken. En dat is namelijk, ik heb een keuze te maken om me totaal te storten in het nieuwe idee wat ik heb. Dat Explainer Media, waar ik het in een eerdere podcast over had. Of nog heel erg doorgaan met de dingen die ik nu doe. En dat voelt voor mij altijd als twee dimensies die aan mijn voeten liggen. Als ik links ga, dan ontvouwt er zo'n type leven waar ik een bepaald beeld bij heb. En dat is dan bijvoorbeeld Explainer Media. En dan denk ik, nou, dan heb ik mijn eigen mediabedrijf en dan ga ik partijen helpen met de dingen die ik echt kan doen. En er zitten dan ook weer gelijk wat zorgen bij, zoals, nou ja, ga ik daar wel klanten bij vinden? En ik ben nu zo lekker bezig, dus is het wel verstandig om iets anders te gaan doen in plaats van gewoon door te gaan met wat ik al doe, waar ik al succesvol in ben. Of rechtsaf met een compleet ander leven met Kai Video, waar ik nu dan heel veel werk aan heb. En dat ik denk van, nou, dat ken ik, dat is bekend. Dat doe ik nu al een paar jaar. Ik denk, nou, dit vat ik wel, weet je. En dan heb ik wel een toekomst waar ik meer weet wat ik krijg. Ik weet dat het positief is, want ja, weet je, ik heb gewoon best wel mooie klanten, mooie opdrachten en ik verdien aardig wat geld. Dus dat weet ik dat ik dat krijg. Maar aan de andere kant merk ik ook wel dat ik voor dingen word gevraagd die niet per se 100% mijn ding zijn. En nou ja, er zitten ook wel nadelige effecten aan die ik ook wel heel erg ervaar. En ja, nou ja, ik wil echt iets doen wat heel erg bij mij past. En dat kan ik hierin niet helemaal doen. Dus ja, altijd een beetje de vraag tussen kies je voor het onbekende of kies je voor de uitdaging of zo. Voor die nieuwe, die stap waarvan je nog niet weet hoe het zal gaan. En daarin voel ik me ook altijd soort van met één been in de toekomst en één been in het verleden. Ken je dat gevoel dat je soort van er tussenin zit? Dat je soort van, oh, het oude trekt nog aan mij, de dingen die ik deed. Dat speelt nog een hele grote rol in mijn leven op dit moment. Terwijl ik heel graag naar dat nieuwe ding wil, dat nieuwe gave iets wat nog niet echt is begonnen. Dat vind ik altijd iets heel unieks. En daarom dacht ik, ik wil hier een keertje met jou over filosoferen om een beetje meer te kijken van, wat is de toekomst? Hoe ga je daarmee om? En ja, wat kan je er eigenlijk mee en hoe zit het in elkaar? En al dat soort vragen. Dat vind ik een heel interessant iets. Ik heb heel lang cursussen gegeven met de naam toekomstcreatie. Ik leerde namelijk heel veel mensen dat de toekomst te creëren is. Namelijk, zelfs mijn slogan was, de enige manier om de toekomst te voorspellen is door hem te creëren. Dus door nu acties te ondernemen, creëer je een toekomst, creëer je een morgen die gebaseerd is op die acties die je vandaag doet. Dus die acties zorgen weer voor nieuwe acties en die nieuwe acties zorgen weer voor nieuwe acties en daarmee neem je grip op je eigen toekomst. En toen geloofde ik daar echt heilig in. Dat was iets wat ik andere mensen onderwees en nou ja, ik ga niks onderwijzen wat ik zelf niet zeker over ben. Dus ja, daarom de toekomstcreatie, dat was eigenlijk iets waarbij ik dacht van, nou, hiermee heb ik echt iets in handen waarmee ik grip krijg op de toekomst, waarmee ik echt mijn eigen leven vorm kan geven. Maar de laatste jaren twijfel ik daar wel heel erg over. Ik ben heel erg verder gaan nadenken over de toekomst en hoe de toekomst werkt en wat het is en wat het betekent. En het is een interessant iets om jezelf af te vragen. Hoe werkt de toekomst? Want ik merk dat eigenlijk iedereen kan heel makkelijk praten over de toekomst en we kunnen het samen heel erg hebben over de toekomst. Maar ik merk dat eigenlijk niemand zich afvraagt, wat is het nou? Hoe zit het? En is de manier waarop ik naar mijn toekomst kijk, is dat wel correct? Is dat wel de enige manier om naar de toekomst te kijken? Want ik merk vooral dat nou ja, laten we zeggen, in de westerse samenleving wordt er naar de toekomst gekeken als een soort onbekende, nog niet genomen stap. Wij zijn het resultaat van ons verleden. We hebben acties gedaan in het verleden. Die hebben gemaakt wie we nu zijn. En de toekomst, dat is het resultaat van de acties die we nu nemen. Maar is dat wel de enige zienswijze? Is dat wel ook wel echt waar? Nou, daar heb ik me de afgelopen tijd heel erg in verdiept. En ik heb er twee grote problemen mee gevonden die ook niet per se misschien waar zijn, maar wel een interessante kijk geven op dat het nog niet zo set in stone is. Dat het nog niet zo uberduidelijk is wat de toekomst is. Probleem 1, dat is causaliteit. Het probleem van causaliteit. Causaliteit betekent dat het een de ander opvolgt. Dus eigenlijk wat ik net zei van je hebt een actie, die zet je en het ander volgt uit op die actie. Dat is de causaliteit. In onze samenleving is causaliteit eigenlijk best wel een vast begrip en geloven we daar met z'n allen heel erg in. Want vrijwel de hele wetenschap is gebaseerd op het principe van causaliteit. Want je gaat iets onderzoeken om in het verleden te kijken wat is de oorzaak en wat is dan het gevolg. En als je die aan elkaar kan koppelen, dan kan je eigenlijk de toekomst voorspellen. Dat is eigenlijk het basisprincipe van de wetenschap. Maar is causaliteit echt wel zo'n vrijwel bijna een natuurwet te noemen? Eigenlijk niet. Ik heb een mooi voorbeeld gevonden en die geeft het heel erg aan. Stel je voor je zit bij een hekje en je kijkt door de spijlen van het hek heen. En aan de andere kant van het hek loopt er een kat rond. En die kat die keert steeds om voorbij het hek te lopen waar jij doorheen kijkt. En jij bent een wetenschapper en je hebt een boekje bij je en je noteert de kop van de kat. En even later, hey, de staart van de kat. Nou, de kat draait om en noteert weer kop van de kat. Dan staart van de kat. De kat draait weer om, loopt weer voorbij. En je noteert weer kop van de kat. Staart van de kat. Conclusie van het wetenschappelijk onderzoek. De kop van de kat veroorzaakt de staart van de kat. En dit lijkt een absurd voorbeeld, omdat we weten dat de kop van de kat en de staart van de kat onderdeel zijn van hetzelfde beestje. Dus ze horen bij elkaar en daarom vinden we het een hele rare conclusie om te zeggen de kop van de kat veroorzaakt de staart van de kat. Toch doen we in de wetenschap eigenlijk vrijwel hetzelfde aan één stuk door. Ik heb het zelf meegemaakt met mijn afstudeeronderzoek toen ik op de universiteit zat en psychologie studeerde. Ik moest een bepaalde gedraging meten en die gedraging had een bepaald gevolg. Dus de conclusie van mijn onderzoek was, als ik het goed uitvoerde, dat gedraging A veroorzaakt gevolg B. Maar je zegt niet dat dat ook onderdeel is van hetzelfde principe. Dat wordt eigenlijk niet echt uitgelegd. Er wordt gewoon meer gekeken van oorzaak-gevolg. Dat is belangrijk. En dat vind ik een interessant iets aan causaliteit. Heel vaak zeggen we dat iets causaal is. Dus iets veroorzaakt een ander. Terwijl het heel vaak eigenlijk hetzelfde ding is. Zoals bijvoorbeeld als je het nog even nog iets hoger niveau, zeg maar. Als je het nog iets filosofischer aanpakt. We zeggen altijd dat het leven en het heelal is ontstaan. De oorzaak van ons heelal is de oerknal. Er is wetenschappelijk bewijs voor een oerknal. En er is wetenschappelijk bewijs dat wij nu bestaan, zeg maar. Dat kan je zelf ook wel uitmeten. Dus we zeggen, oké, oerknal kwam eerst, wij zijn nu. Dus oorzaak is oerknal, gevolg is wij. Maar als we hem even erbuiten pakken, misschien is het wel nog steeds dezelfde actie. Dus de oerknal is misschien nog steeds gaande, is nog steeds dezelfde gebeurtenis is nog steeds gaande, waarin wij ergens midden in die gebeurtenis zijn ontstaan. En niet per se het resultaat ervan zijn, het eindpunt van de oerknal. Dit is misschien wel echt mega filosofisch, maar dit vind ik zelf een heel interessant punt. En daarom vind ik dit zo leuk om hiermee bezig te zijn. Want dit punt beseffen veroorzaakt een compleet andere kijk op de wereld. Als je causaliteit in twijfel gaat trekken, ga je anders kijken naar hoe wij leven. Wij zeggen namelijk eigenlijk dat ons verleden voorspelt de toekomst. Dus wat jij zelf hebt meegemaakt in je verleden, dat voorspelt wat er in jouw leven verder gaat gebeuren. Dit zien we in heel veel stukken van ons leven. Het hele psychologievakgebied is gewoon hierop vastgesteld, want ja, als jij een probleem hebt in je psyche, dan moet je teruggaan naar iets wat is gebeurd in je verleden. Dat moet je oplossen en dan kan je verder naar de toekomst, omdat je dan een soort cleanere toekomst gaat maken, omdat je de narigheid van je verleden hebt opgelost. Zie je? Dus dat is weer causaliteit. De narigheid die je nu meemaakt is veroorzaakt door iets ergs wat in je verleden is gebeurd. Ik zeg niet dat dit niet zo is. Ik wil je gewoon simpelweg verleiden om een keertje op een andere manier ernaar te kijken. Dat misschien dit weer een kop-staart gebeuren is. Dat die narigheid de kop is. En wat je nu meemaakt, de staart, dus dat het hetzelfde ding is. En dat je er misschien dus anders mee om moet gaan dan maar te blijven kijken naar je verleden en wat voor narigheid daarin is gebeurd, wat je ervoor zorgt dat je nu zo bent zoals je bent. Kortom, het kan ons, die causaliteit kan ons ook een soort excuus geven van ja, ik kan dat niet, want ik heb veel reden in. Ik heb dat in mijn verleden meegemaakt en daarom kan ik niet nu dit doen. Of ik heb ooit zoiets meegemaakt en ja, daarin heb ik echt ingezien dat dat nooit kan. Snap je? Dus je houdt er allemaal gedachten op na die gestoeld zijn op het wereldbeeld van de causaliteit. Iets in het verleden is gebeurd en dat bepaalt je toekomst. Laten we nog eentje verder gaan, nog eentje sterker. En dat is een van mijn grootste twijfels aan ons toekomstbeeld van de causaliteit. Dit is ook weer gewoon pure gedachte-experimentje. Ik zeg niet dat dit zo is, maar ik vind het gewoon puur een leuk gedachte-experiment. Wij zeggen altijd, de toekomst is het resultaat van je acties. En ik wil je nu verleiden om een ander perspectief aan te nemen. En dat is namelijk dat het verleden is het resultaat van onze acties nu. Dus in plaats van dat je, zeg maar, als je jezelf op een soort tijdlijn neerzet, is dat je hebt een heel stuk tijdlijn. Dan heb je waar je nu bent en daarna rechts daarvan heb je een stuk tijdlijn dat is nog blanco. Dat is eigenlijk hoe we het nu zien. Dus je hebt een gevulde tijdlijn, dan zit je nu, zeg maar een soort cursor, een soort lijn nu van oké, dit is nu. En dan heb je een heel stuk blanco wat nog ingevuld moet worden. Maar wat nou als het eigenlijk de andere kant op gaat? Dus met de acties van nu veroorzaak je het verleden. Dus door nu te podcasten en tegen jou te praten, creëer ik voor mezelf een verleden waar ik gepodcast heb. Dus die zinnen die ik nu zeg, die zijn eigenlijk op het moment van zeggen, zijn ze al in het verleden. Dus creëer ik eigenlijk constant een verleden. En haal ik alles uit een soort oneindig toekomst iets. Waar de hele tijd alles uit ontstaat. Dus je ziet de toekomst meer als de drijvende factor. Dus alles komt voort uit de toekomst. Daar doe je nu een actie mee en daarmee creëer je het verleden. Dus je draait de tijdlijn compleet om. Dit vind ik echt een fascinerend idee. Ik heb hier hele nachten met veel plezier over na zitten denken hoe dit zit. En ik vind het best wel tof. Ik vond het heel lastig om hier een goed voorbeeld voor te vinden. Maar ik heb er volgens mij eentje gevonden. Dat is het voorbeeld van een schip. Als je een schip ziet varen, dan zijn er altijd golven achter het schip. Als het verleden bepaalt wie je nu bent en dat bepaalt je toekomst, dan zou je bij een schip zeggen dat die golven achter het schip voortstuwen. Maar dat is niet zo. Die golven zijn het resultaat van het varende schip. Het schip vaart en dat varen creëert golven. Dus zo kan het ook zijn met ons toekomst. Dus wij varen de toekomst in en daar, dat is het stuk waar we op doorgaan. En door dat varen, dat doen wat we nu doen, en creëren we allemaal golven. En die golven, dat is je verleden. Volg je me nog? Dit vind ik echt een razend interessant principe. Dus om te betwijfelen wat je eigenlijk voor waar aanneemt, kan je wel eens op hele andere denkbeelden gaan komen over hoe de wereld in elkaar zit. En eigenlijk hoe meer ik twijfel over dit soort dingen, hoe fascinerender de wereld is en hoe meer ik eigenlijk besef dat ik ongelooflijk weinig weet. En dat vind ik echt, ja, dat is een van de mooiste dingen aan de filosofie. En dat is een van de mooiste dingen waarom ik zo graag met jou dit soort dingen bespreek. Dus als ik hierover nadenk, over dit principe van causaliteit, dat je niet per se met zekerheid kan zeggen dat er een oorzaak-gevolgrelatie is tussen dingen. Dus dat je niet met zekerheid kan zeggen dat de toekomst het gevolg is van alles wat je nu doet. En dat misschien wel de toekomst, de stuwende kracht is, de soort creërende kracht is, waarmee je nu doet wat je doet, waarmee je een verleden creëert. Dus dat het hele systeem zelfs helemaal andersom is. Dat soort dingen vind ik wel fascinerend. Het enige wat je daardoor krijgt, in ieder geval wat ik heel erg kreeg toen ik hierover na aan het denken was, is dat ik soort van machteloos voelde. Dat ik dacht van ja, ik vond altijd wel fijn eigenlijk dat het verleden een soort uitleg was voor wie ik nu ben. En dat dat me een soort houvast geeft van ja, nou zo zit ik eenmaal in elkaar. En nou ja, ik heb een beetje gekke dingen meegemaakt. Dus ja, dat ik daarop reageer is ook niet zo gek. Een soort excuus was het voor mij. En als het excuus wegvalt, omdat het misschien niet helemaal waar is, dat is best lastig. En dan krijg je ook eigenlijk een beetje het gevoel van ja, waar moet ik nou controle op uitoefenen? Want als ik terugkijk naar die cursus die ik gaf, toekomstcreatie, en die slogan die erbij hoorde, de enige manier om je toekomst te voorspellen is door hem te creëren. Als dat dus niet waar is, ja, dan voel je je weer net zo onzeker over de toekomst als toen je dat nog niet wist. Toen je geen gevoel had dat jij je toekomst kon creëren. Dat gevoel had ik heel sterk. Wat ik bijvoorbeeld namelijk deed bij die cursus, wat ik heel tof vond om te doen, is we maakten een pagina, een soort poster was dat. Daar zette je op hoe je toekomst eruit zou zien en welke stappen je ging zetten. Het was een soort strategie op één pagina om jouw toekomst te creëren. En dat is heel lekker, strategie. Strategie is echt een soort plan voor de toekomst. Dat je zegt van oké, als ik deze dingen ga doen, dan komt het goed. En dan komt in één keer dat verhaal over causaliteit. Zo van ja, hallo, wacht even. Maar hier ga je wel heel erg in het oorzaak-gevolgprincipe zitten. Je gaat wel heel erg zeggen van oké, als ik deze acties zet, dan is het gevolg dit. Dat is strategie eigenlijk. Dus als je het causaliteitsprincipe omver maait, dan maar je ook gelijk strategie omver. Dus wat moet je dan doen om grip te krijgen op de toekomst? Dat is best lastig. En daar heb ik wel een leuk verhaal over. Het is een beetje een gek verhaal, maar daardoor wil ik je laten zien dat strategie soort van werkt, maar ook soort van niet. Bear with me. Het is het verhaal van een vriendin van mij en ik werkte met haar samen een hele tijd. En we hadden het heel veel over wat wil je nou echt met je leven? En zij had eigenlijk maar één droom. En dat is om ooit een eigen café te hebben. Ze had niet gestudeerd daarvoor of zo. En ze had ook niemand in haar familie die nou eigenlijk een café had. Of zeg maar, ze had niet een directe connectie met een café. Maar toch was dat heel erg haar droom. Dus daar hadden we het heel veel over. En eigenlijk trok ze steeds meer de conclusie dat het niet mogelijk zou zijn. Want ja, niet de juiste papieren, niet het juiste netwerk, niet de juiste middelen. Dus nee. En toen vroegen we ons eigenlijk af van ja, oké, maar wat zijn dingen die je nu wel kan doen? Want ja, dat zijn allemaal focus op negatieve. Wat zijn de dingen die je niet kan doen? Ja, dat weten we nu. Oké, wat blijft er dan nog over? Wat kan je wel doen? En één ding wat ze wel kon doen, is iedereen vertellen over haar droom. Dat is eigenlijk super simpel. Daar heb je niks voor nodig. Je hebt alleen je droom nodig en een mond en een set oren die ernaar wil luisteren. That's it. Dus zij ging dat verhaal vertellen aan alles en iedereen die ze tegenkwam. En heel lang deed dat ook helemaal niks. Iedereen zei gewoon, oh ja, leuk voor je, joh, goede droom, zo. Ja, café lijkt me ook wel wat, wel geinig toch? Zo een beetje vrijheid, een beetje met mensen praten en zo. Oh, grappig. Maar er kwam echt niet echt iets uit of zo. Tot op een dag dat ze een auto ging huren om te verhuizen. En tegen de dame bij wie ze de auto ging huren, vertelde ze weer haar droom. Ik zou heel graag mijn eigen café willen hebben. En die vrouw zei, oh, dat is toevallig. Hier tegenover hebben ze een café en ze zijn nog op zoek naar iemand die dat zou willen runnen. Misschien vind jij dat wel leuk. En toen is die vriendin van mij eerst gaan verhuizen natuurlijk, maar daarna is ze gelijk broodjes gaan bakken en brownies gaan bakken waar ze echt super goed in is. En is ze naar die partij toegegaan daar in die straat om te vragen hoe zit dit? Om een lang verhaal kort te maken, zij heeft dat café gekregen op een bizar jonge leeftijd in een bizarre situatie eigenlijk, maar het is haar wel gelukt. En nu heeft ze inmiddels haar tweede café en ja, het gaat echt supergoed, dus dat is best wel bijzonder. De moraal van dit verhaal is dat als je het strategisch zou bekijken van oké, ik heb een plan, ik ga tegen iedereen zeggen dat ik een café wil en dan uiteindelijk kom ik iemand tegen en die zegt, daar is er een, die wordt van jou. Als iemand dat aan jou zou pitchen als plan, als een soort businessplan, dan denk ik dat je niet heel positief zal reageren. Ik in ieder geval niet. Ik zou echt zeggen, oké, dat is echt een beetje een gek plan. Maar ja, succes ermee of zo. Maar dat is wel hoe het is gegaan. Snap je? Dus dat vind ik het fascinerende hieraan. En het fascinerende van de toekomst is dat soms heb je een geweldig plan, wat op papier er fantastisch uitziet, wat echt een fantastische strategie is, maar het werkt voor geen meter. En soms heb je een belachelijk plan waar eigenlijk 0% succeskans in zit. En dat is dan het plan wat wel werkt. Dit is geen rant om strategie omver te halen. Want ze had wel degelijk een strategie. Ze had namelijk wel een actie. En die actie was tegen iedereen vertellen dat ze een eigen café wilde hebben. Dat is ook strategie. Het is een heel actiegedreven strategie. Het is niet per se een papier waar alles op staat. Of een soort businessplan of een soort concept in je hoofd of zo. Maar gewoon puur een strategie. Ik ga gewoon tegen iedereen vertellen dat ik een café wil. En dan ga ik zien wat er gebeurt. Dus eigenlijk al die dingen die ik mensen heb geleerd over dat grip krijgen op de toekomst. Het toekomstcreatie idee. Ja, ik geloof er eigenlijk niet zo heel veel meer in. Maar volgens mij is er wel één ding wat kan helpen om je toekomst vorm te geven. En dat ene ding, dat is focus. Focus bepaalt namelijk wat je ziet en wat je niet ziet. In het geval van die vriendin van mij, haar focus was op het krijgen van haar eigen café. Dus de gesprekken die zij voerde, die gingen richting dat café. En als er een café geopend was in haar buurt, dan had zij het als eerste door. Dat is wat focus doet. Focus geeft een soort spotlight in je leven op datgene wat je echt wilt. En we krijgen per seconde krijgen we miljoenen prikkels binnen van geluiden tot kleuren, tot vormen, tot ideeën, tot gedachten, tot weet ik veel, van alles. We krijgen de hele tijd prikkels binnen. En ons brein is heel slim in het filteren van 90% van die prikkels. Dat heb ik zelf meegemaakt toen ik in Zandvoort ging wonen. Ik ging in Zandvoort wonen en ik woonde echt praktisch naast het spoor. In de eerste weken hoorde ik de hele tijd de trein zo kdoen, 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 over dat spoor heen gaan. Maar na een paar weken heeft mijn brein dat geluid, wat totaal niet relevant is voor wat ik op dat moment aan het doen ben, gewoon compleet uitgefilterd. Waardoor ik niet eens meer hoorde dat die trein langs ging. En zo werkt het met alles in het leven. Dus focus bepaalt heel erg wat je niet ziet. Dus als jij geen focus hebt op iets, dan gaat dat je ook niet opvallen. Hetzelfde geldt als dat je een auto koopt. Vind ik zo geinig. Ik heb vorig jaar mijn eerste auto gekocht. En ik weet niet of je dat zelf hebt meegemaakt. Of dat je ouders een auto hebben gekocht. Of iemand in je omgeving. Op het moment dat je die nieuwe auto hebt. En rijdt en herkent. Dan zie je hem in één keer overal. Ken je dat? Dat is echt zo'n apart iets. Ik zie mijn autootje echt overal rijden. Dat heeft niks te maken met dat er misschien een goede deal was op die auto of zo. Dat heeft niks te maken met dat er meer van die auto's zijn geproduceerd. Allemaal niet. Het heeft gewoon puur te maken met focus. Omdat die auto mij nu opvalt, omdat ik mij identificeer met mijn autootje, zie ik hem in één keer overal. Dus hetzelfde geldt met bedenken wat je wilt. Als jij tot in het diepste van je wezen weet wat jij wilt, dan ga je de mogelijkheden daarvoor zien. Dan ga je gesprekken met mensen voeren daarover. En die mensen gaan daar ook weer in mee. Die kunnen daar ook in meedenken. Misschien kennen zij wel iemand. Of weten zij een goede eerste stap of een goede ingang of zo. Wat ik heb geleerd over de toekomst is dat het compleet onbekend is en onbekend zal blijven. Je kan niets doen om je toekomst te voorspellen of om meer te weten te komen over je toekomst. Er is maar één ding zeker over de toekomst. En dat is dat het anders zal zijn dan dat het nu is. En verder kan je er eigenlijk niks over zeggen. Dus het enige wat je er nu voor kan doen is bepalen wat jouw focus is. Bepalen waar jij naartoe wilt met jouw leven. En je hebt er geen grip op dat het ook daadwerkelijk zo zal gaan. Maar door die focus te hebben, blijf je wel letten op de dingen die voor jou belangrijk zijn. En doordat je dat ziet en doordat je daarover hebt met mensen, zal je daar meer van krijgen. Meer van herkennen eigenlijk in je leven vooral. En ik denk dat dat een van de grootste factoren is van de kunst van het mooie leven. Bedankt voor het luisteren van deze gigantische rant over de toekomst en alle filosofie die daarbij komt kijken in mijn hoofd. Ik hoop dat je het leuk vond om ernaar te luisteren. Mocht je hier nou nog vragen over hebben of verder met mij willen filosoferen hierover, je kan me vinden op @kaipodcast op Instagram en daar hoor ik graag van je. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.